We zullen samen zingen uit Psalm 6, het tweede en het derde vers. Vergeef mij al mijn zonden en mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Psalm 6, vers 2 en vers 3. We zullen met elkaar de zesde psalm ook lezen, psalm 6. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot, op de sheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt en gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zou u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet. Is verouderd vanwege al mijn tegenpartijders. Wijkt van mij al gij werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem van mijn geween gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord, de Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden, zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden. We willen samen de zegen des Heren vragen. Heren, u hebt het wel gemaakt. Gij hebt ons gespaard. Uw bemoeienissen zijn er ook deze dag weer geweest. En vanavond mogen wij weer voor uw heilig aangezicht naderen met elkaar. Nu we aan deze plaats mochten komen om weer een ogenblik stil te staan bij datgene wat u doet in het leven van zondaren. Mensen die gij verlost van de heerschappij en de macht des duivels. Mensen wier ziel gij inneemt door uw onwederstandelijke kracht, die gij tot waarachtige bekering en berouw brengt en die gij aan uw voeten doet knielen. Heer, als wij met elkaar over deze dingen, zoals gij ze ons in uw woord geopenbaard hebt, nadenken, wil ons dan hierbij het licht van uw geest geven en wil ons doen verstaan wat tot onze vrede dient. Heere, wij bidden u om uw onmisbare zegen, want ook deze avond kan alleen tot zegen zijn als gij zelf in ons midden wilt werken en als gij zelf uw woord wilt heiligen aan onze harten. Bewaar ons voor het verkeerde, voor de zonde en voor alles wat ons van u aftrekt, wilt gij in genade op ons neerzien en ons nog horen en verhoren om Jezus Christus wil. Amen. We zijn nu met elkaar dus toe aan dat gedeelte uit de Heilige Oorlog dat ons vertelt over de inname van de stad Mensenziel en wat er na de inname van die stad gebeurt. Hoe de Heere door zijn kracht, door zijn genadewerk niet alleen de stad verovert, maar hoe hij de inwoners van de stad ook tot bekering brengt. We hebben daar al iets van gezien, niet waar, vorige week toen we erbij stilstonden dat nadat de oorpoort opengebroken was, de generaals naar het huis van geweten zijn gegaan en dat huis hebben bezet. En dat huis ligt op de weg van de oorpoort naar het kasteel. En nadat men dat huis van geweten bezet had, heeft men ook het kasteel, de burcht waar Diabolus in verscholen was, aangevallen en tenslotte veroverd. En daarna is Immanuel de stad binnengekomen en is in zijn tegenwoordigheid Diabolus gevangen genomen, van zijn wapenrusting beroofd, als een gebondene aan de wagen van Immanuel geketend, de stad uitgesleept, naar het kamp van Immanuel gebracht, waar er grote vreugde over de overwinning op Diabolus ontstond. En tenslotte heeft Immanuel Diabolus losgelaten en is hij heen gegaan in een woeste plaats, zoekende rust, maar die niet vindende. Intussen hebben de mensen in Mensenziel dus ook kennis kunnen maken met Immanuel. Maar dat is aan de ene kant voor hen toch een teleurstelling geweest. In die zin een teleurstelling dat zij het gelaat van Immanuel niet hebben kunnen zien, want hij had zijn gezicht verborgen. Wel hebben ze zijn uiterlijk gezien, wel hebben ze zijn gouden uniform gezien, maar zijn gelaat hebben ze niet kunnen ontdekken. Aan de ene kant zijn zij zeer onder de indruk gekomen van zijn heerlijkheid. En aan de andere kant, het feit dat hij zijn gezicht voor hen verborgen hield, heeft hen in het onzekere gelaten ten aanzien van zijn bedoelingen. Wat zal hij nu met hen doen? Ze hebben geen liefde en geen vriendelijkheid op zijn gelaat kunnen lezen en ze kunnen daarom eigenlijk ook niet hopen op gunst en op ontferming. En zo is de vrees die er toch al in mensenziel ontstaan is door het geweld waarmee Immanuels legers de stad hebben aangevallen en overwonnen, nog versterkt. En zo is er onrust en er blijft voorlopig onrust. en op het eerste verzoekschrift dat ingediend is door verstand en geweten, heeft Emmanuel met geen enkel woord gereageerd. En dan vertrekt Emmanuel weer uit de stad om zich voorlopig nog op te houden in het leger, in het kamp waar zijn legers verblijven. En vandaaruit geeft hij op zekere dag het bevel dat de inwoners van Mensenziel moeten samenkomen in de tuin van het kasteel. En als ze daar zijn, moeten de notabelen van voor de val van Mensenziel gearresteerd worden. Dat zijn de heren Verstand, Geweten en Wil. En als dat bevel van Emmanuel bekend wordt en uitgevoerd wordt, en als deze drie heren dus gevangen gezet worden, dan draagt dat nog bij aan de onrust en de vrees in de stad. En nu leeft men allemaal bij de gedachte dat eerst deze drie terechtgesteld zullen worden, en daarna zullen de anderen wel volgen. En zo vreest men, zal Mensenziel ten onder gaan. En dan besluit men om een nieuw verzoekschrift in te dienen. Er blijkt toch nog contact mogelijk te zijn tussen de inwoners van de stad en die drie gevangenen. Ze kunnen nog met elkaar overleggen. En zo besluiten ze met elkaar een nieuw verzoekschrift in te dienen. Dat zal worden overgebracht door een zekere begeerte tot leven. Of zoals zij in sommige vertalingen ook wel genoemd wordt, ik wou leven. De inhoud van dit verzoekschrift is eigenlijk een verzoek om genade. Een bede dat Emmanuel de stad zal willen sparen en dat de inwoners van de stad zullen mogen leven. Dus de inhoud van dat verzoekschrift is inderdaad in overeenstemming met de naam van de brenger van dit verzoekschrift, begeerte tot leven. De inwoners in Mensenziel begeren te mogen blijven leven, niet gestraft worden. Dat is eigenlijk de intentie van dit smeekschrift. Maar op dit verzoekschrift, de tweede dus, ontvangt de afgezant geen enkel antwoord. Wat nu? Nu ontstaat er nieuwe schrik onder de burgers. Maar wat kunnen ze anders doen dan een nieuw smeekschrift inzenden? Ze hebben de keus tussen dat doen of sterven. En dus stellen ze een nieuw request op. Dit keer beginnen ze met het belijden van hun schuld. En dit keer horen we inderdaad ook de bede om levensbehoud. Maar er is toch een element van verdieping in het verzoekschrift gekomen. En wie zal nu de boodschapper zijn? Dezelfde als de vorige keer, begeerte tot leven? Nee, die niet. Men wil hem niet weer zenden, want er is een bang vermoeden dat hij door zijn gedrag misschien het ongenoegen van Emmanuel heeft opgewekt. En dan vindt men een geschikte bode, zo men oordeelt, in de persoon van ontwaakte begeerte. Eerst heeft men nog een poging gedaan om een van de generaal overtuiging, zover te krijgen dat hij als bode voor Mensenziel wil fungeren, maar dat heeft hij geweigerd. Wel heeft deze generaal aan de mensen in Mensenziel geadviseerd om iemand te zenden. Jawel, inderdaad, stuur een nieuwe afgezant met een nieuw smeekschrift. Zo heeft hij gezegd, maar laat die man dan gaan met een koord om zijn hals. En laat hij ook op niets anders dan op genade pleiten. En zodoende heeft men na lang zoeken dan de heer ontwaakte begeerte gevonden. Bunyan tekent hem als een eenvoudige man die in een armoedig huisje in Mensenziel woont. En deze bewilligt erin om het verzoekschrift van de stad aan Emmanuel over te brengen. Als hij toegelaten wordt, tot de tent van Emmanuel, valt hij voor de prins op zijn aangezicht ter aarde en roept hij uit, och dat mensenziel voor uw leven mocht. Emmanuel neemt het verzoekschrift in ontvangst en als hij het ingezien heeft, keert hij zich een ogenblik af en weent. En dan keert hij zich weer tot de bode die van dat wenen van Emmanuel niets gezien heeft, want hij lag daar met zijn aangezicht op de aarde. En het enige wat hij verder tegen de afgezant ontwaakte begeerte zegt is, hij belooft hem dat hij het verzoek in overweging wil nemen. Hij zegt dus niets toe, hij belooft niet dat hij de stad zal sparen, hij belooft niet dat hij genadig zal zijn, hij zegt alleen toe dat hij het verzoek zal willen overwegen. En met dat antwoord moet ontwaakte begeerte dan terug naar mensenziel. En hij vertelt daar wat hem wedervaren is, hij vertelt van zijn smeekbeden, hij vertelt ook van deze belofte van Emmanuel dat hij het verzoek overwegen zal. Maar, zo voegt ontwaakte begeerte eraan toe, de prins die ik gezien heb is schoon en heerlijk, zodat ieder die hem ziet, hem moet lief hebben en tegelijk vrezen. Ontwaakte begeerte zegt erbij dat hij althans niet anders kan doen dan deze Emmanuel tegelijkertijd lief hebben en vrezen. De mensen in de stad weten niet goed wat ze met deze hele gang van zaken aan moeten en wat ze moeten denken van de toezegging van Emmanuel dat hij het verzoek overwegen zal. Er is verschil van uitleg. Verstand ziet het nogal optimistisch in. Geweten daarentegen meent dat dit bericht niets anders dan kwaad voorspelt. En die laatste mening wint veld in de stad. De vrees en de angst vermeerderen. En zodoende ontstaat er grote onrust en mensenziel, zo lezen wij, wordt een schrik voor zichzelf. En nu gaat men meer en meer gevoelen wat de gevolgen zijn van de hardnekkige opstand en rebellie tegen Shaddai. En dan komt men gemeenschappelijk tot het besluit om een vierde verzoekschrift in te dienen. En een vierde verzoekschrift aan Emmanuel te laten bezorgen. En in dit verzoekschrift spreken ze van de zonden die ze bedreven hebben. En belijden ze die zonden. In dit verzoekschrift klinken tonen door die tot nog toe niet hebben geklonken in de verzoekschriften. Nu erkennen ze in mensenziel ook hun onwaardigheid. En nu belijden ze dat ze strafwaardig zijn. En dan volgt de bede, de smeking om ontferming. Ik lees u dat vierde verzoekschrift. Vorst Emmanuel, de grote Heer van de ganse wereld en meester der barmhartigheid. Wij, burgers van uw arme, snode, ellendige en stervende stad mensenziel, belijden voor uw grote en heerlijke majesteit dat wij gezondigd hebben tegen uw vader en tegen u. En dat wij niet waardig zijn langer uw mensenziel genaamd te worden, maar veel eer verdienen in de poel geworpen te worden. Zo gij ons wilt veroordelen tot de afgrond, wij kunnen niets anders zeggen dan dat gij rechtvaardig zijt. Wij kunnen niet klagen over iets wat gij doet, of over de wijze waarop gij u jegens ons gedraagt, maar ach, laat uw barmhartigheid heersen en laat ze uitgebreid worden ook tot ons. O, laat uw ontferming op ons vallen en bevrijd ons van onze overtreding. En wij zullen zingen van uw barmhartigheid en van uw oordelen. Amen. U merkt wel, hier zijn inderdaad tonen gehoord die tot nog toe op geen enkele wijze in de smeekschriften van de mensen in mensenziel onder woorden zijn gebracht. Maar dan is de vraag, wie moet nu boodschapper zijn? Er zijn er die suggereren dat meneer Goed Werk dit smeekschrift maar moet overbrengen. Maar daar is vooral geweten fel op tegen. Want hij zegt dat de naam van deze boodschapper, zo hij al boodschapper zou moeten zijn, de inhoud van het hele verzoekschrift weerspreekt. Ze vragen toch om barmhartigheid. Hoe kan dan iemand die goed werk heet zo'n verzoekschrift overbrengen? Als Immanuel eens de naam van de boodschapper zou vragen, dan zal hij ongetwijfeld zeggen: oh, als goed werk nog in leven is in mensenziel, laat goed werk mensenziel dan maar verlossen. En als men zo besloten heeft om goed werk niet te zenden, dan doet men opnieuw een beroep op ontwaakte begeerte. Hij stemt erin toe ook deze keer te gaan, maar hij verzoekt wel zijn buurman te mogen meenemen, meneer Natoog. Meneer Natoog is een arme man van een gebroken geest, maar iemand die wel goed smeken kan, zegt Bunyan. En zo gaan die twee samen, ontwaakte begeerte met de strop om de hals en meneer Natoog met de handen samengevouwen in gebed. Bij het kamp aangekomen maken ze eerst hun ernstige verontschuldigingen dat ze er nu alweer zijn. En dat is niet omdat ze het Immanuel moeilijk willen maken. Dat is ook niet omdat ze zo graag zichzelf horen spreken. Maar de reden van hun hernieuwde komst is dat de nood van mensenziel hen dringt. En opnieuw valt ontwaakte begeerte met zijn aangezicht ter aarde en hij vraagt net als de vorige keer dat mensenziel zal mogen leven. Immanuel neemt ook nu het verzoekschrift aan en weer gaat hij even terzijde. En als hij terugkomt, dan vraagt hij de naam van de bode en waarom hij uit mensenziel gezonden is. Als ontwaakte begeerte daarop antwoord geeft, dan zegt hij dat hij niet meer dan een dode hond is. Hij voelt zich nederig. Hij voelt zich onwaardig. En hij is gezonden omdat hij, net als de anderen in mensenziel, zich schuldig weet. En dan smeekt hij Immanuel om zijn barmhartigheid. Immanuel vraagt daarop ook wie zijn metgezel is. En als ontwaakte begeerte daarop antwoord, dan zegt hij dat die meneer Natte Ogen heet. Hij voegt eraan toe dat er wel meer mensen zijn die zo heten, maar dat zij die zo heten niet allemaal deugen. En dan spreekt de heer Natte Oog zelf. En uit wat hij zegt blijkt hoezeer hij lage gedachten van zichzelf heeft. Hij zegt dat hij zelf eigenlijk niet goed weet wie hij is. Hij zegt dat hij zelf ook eigenlijk niet goed weet of zijn naam wel echt is. Hij is wel een kind van berouw, maar zo zegt hij, er zijn goede ouders die soms slechte kinderen hebben. Er zijn oprechte ouders die soms huichelachtige kinderen hebben. En hij heet nu wel Natoog. Maar zelf geeft hij weinig om die naam, want zo zegt hij, ik zie nog slijk in mijn tranen en vuiligheid op de grond van mijn gebeden. Maar zo vraagt hij verder, laat Immanuel toch alstublieft niet misnoegd zijn over de onbekwaamheid van deze gezanten. En na deze verantwoording blijven die twee bevend voor Immanuel staan. Die geeft een antwoord. En dat antwoord is hard. In dat antwoord laat Immanuel voelen hoe erg het kwaad is dat ze bedreven hebben. En hij verwijt hen als afgezanten van mensenziel de wederspannigheid en het godonterende van hun opstand tegen Shaddai, zijn vader. En zo vraagt hij, waarom heeft mensenziel niet eerder gebruik gemaakt van de gelegenheid om genade te bidden? Waarom hebben ze niet om genade gesmeekt toen de witte vlag nog woei? Waarom hebben ze zo lang volgehouden in hun verzet tegen de legers van koning Shaddai, eerst tegen zijn generaals en daarna tegen de prins zelf? Waarom hadden ze toen geen genade nodig? En waarom nu wel? Maar ondanks die harde en basse woorden van Emmanuel zegt hij toe dat hij toch het verzoekschrift zal overwegen. En dan zegt hij verder tot de boden dat de gevangenen verstand, geweten en wil naar het kamp van Emmanuel gebracht moeten worden, opdat hij met hen zal handelen zoals het hem goeddunkt. Vol verschrikking keren deze twee naar de stad terug. Ze durven eigenlijk niet terug te gaan en verslag uit te brengen. Maar er zit niets anders op en in angstige spanning hebben de burgers van de stad hun komst al verwacht. En dan vertellen ze voorlopig eerst alleen het eerste deel van de reden van Emmanuel. Zijn woorden waarin hij hen hun zonde verweet. En ook de toezegging dat hij het verzoekschrift overwegen zal. Maar als ze zover gekomen zijn, slaakt de Heer Natoogen diepe zucht. En dat maakt een zekere onderzoekende, zoals hij genoemd wordt, die daar te midden van de schade luistert, argwanend. En hij vraagt of dit wel alles is wat Emmanuel hen opgedragen heeft. En dan moeten de boden ook de rest van het verhaal vertellen. En dan moeten ze ook vertellen dat Emmanuel bevel gegeven heeft dat de gevangenen voorgeleid moeten worden. En dat laatste veroorzaakt grote consternatie in de stad. Nu is men er zeker van dat het einde gekomen is. En ze gorden zich in rouwgewaad. En ze brengen de nacht door in gebed. En als de volgende dag aanbreekt, dan gaan in diep bedrukte stemming de gevangenen de stadspoort uit naar het kamp van Emmanuel. Er staat nog meer in dat hoofdstuk wat we vanavond bespreken, maar ik denk dat we aan alles toch niet toekomen, dus ik laat het hierbij. En ik wil nog een keer, maar dan vanuit een meer toepasselijke hoek, deze stof nog een keer met u lezen. Op het eerste en het tweede verzoekschrift kwam dus geen antwoord. Waarom niet? Waarom zweeg Emmanuel? Eerst toen geweten en verstand dat verzoekschrift indiende en de tweede keer ook toen de bode begeerte tot leven dat verzoekschrift indiende. Waarom was er geen antwoord? Waarom houdt de Heere zich vaak verborgen voor het ontwaakte geweten en voor het ontdekte hart? Wel, als de Heere zich terstond openbaart aan elk ontdekt hart en aan elk ontwaakt geweten, dan zou de bekering daardoor belemmerd kunnen worden. Als terstond genade gesmaakt zou worden, dan zou in dat stadium genade nog niet kunnen worden beleefd als genade. Als vrije genade. Als vergevende genade. En daar hangt het dan ook mee samen dat Emmanuel wel in de stad komt, maar met een bedekt aangezicht. Hij is wel van meet af in de stad. Hij is wel van meet af in het leven van hen die door zijn almachtig geweld, door de kracht van zijn woord en geest zijn overwonnen. Van meet af doet hij zijn intocht in zo'n ziel, maar hij houdt zich verborgen. Hij neemt wel intrek in dat hart, maar dat hart is er zich niet van bewust. En dat hart kent ook nog niet zijn liefde en zijn gunst. Integendeel, er is vrees in zo'n hart. Vrees dat er wel geen genade zal zijn. En dat brengt de ziel in benauwdheid. Vroeger, toen een mens wel eens overtuigingen had en toen hij wel eens onder de indruk was en toen hij wel ging zien de noodzaak van bekering, toen dacht hij dat als je eenmaal bekeerd bent, dat je dan al meer vooruit gaat in de kennis en in de genade des Heren. Maar als de Heere werkelijk aan het werk is, dan wordt geleerd dat we niet vooruit, maar achteruit gaan. En dat we er buiten staan. Want zo wil de Heere de mens in zichzelf gaan afbreken. En daarom doet hij juist die klanken in de ziel indalen, waardoor de ziel wordt afgebroken en veroordeeld. En zo komt er vrees en verschrikking. Maar intussen zijn geweten, verstand en wil de gevangenen van Christus geworden. De gevangenen van Christus. En zo moet de ziel het al meer leren dat het nu gaat worden een zaak van recht. Toen geweten, verstand en wil nog vrije mensen waren, toen kon men in mensenziel nog rekenen op genade, maar nu niet meer. Nu zijn ze gevangen en nu kunnen ze hun kansen ook niet meer berekenen. En nu moeten ze alle hoop op genade buiten Emmanuel op gaan geven. En nu moeten ze gaan leren dat als er verlossing is, dat het alleen in de weg van het recht van God kan. En nu is zalig worden enerzijds een onmogelijkheid geworden, want de wet is er tegen. En anderzijds, als er ooit zaligheid zal zijn, dan kan het alleen door de onverdiende gunst van een vertoornd God. Kijk nog maar eens in dat verzoekschrift dat men zendt en dat door de Heer begeerte tot leven wordt overhandigd. Wat staat er in dat verzoekschrift? Eigenlijk alleen het verzoek dat mensenziel gespaard zal mogen blijven. Dat is alles. Ze zijn nog uit op zelfbehoud. Ze zijn nog uit op zelfverlossing. Natuurlijk, de Heer moet het wel doen. Maar het gaat hen inderdaad nog uitsluitend om zichzelf. Er is eigenlijk nog geen woord over het belijden en het beleven van de schuld. Er is nog geen woord over het bewenen van de breuk. En daarom, zoals het verzoekschrift er nu ligt, kan Emmanuel er geen antwoord op geven. Er moet nog heel wat veranderen in het gebedsleven van mensenziel. En wat werkt dat dan uit als het antwoord uitblijft? We zagen het, de volgende bode heet ontwaak de begeerte. En dat wijst al op een verandering. Eerst was het begeerte tot leven. Nu niet meer. Want die man heeft misschien het misnoegen van Emmanuel opgewekt, zo zeggen zij. Door zijn gedrag, door wat dan ook. Ze weten het niet, maar ze vertrouwen hem niet meer. Ze hebben nu een andere gezant gevonden. En dat wijst er al op dat er een zekere doorwerking aan de gang is in het werk der bekering. Het is allemaal nog niet zo duidelijk. Het is ook nog maar pas ontwaakt en het moet allemaal nog uitgroeien. Maar toch is er nu al een andere begeerte in de ziel gekomen. Niet maar alleen een begeerte om te leven, maar een begeerte naar Emmanuel. En dat verlangen groeit meer en meer uit naarmate ontwaakte begeerte met Emmanuel in contact komt. Want wat zegt hij als hij na zijn eerste reis terugkomt in de stad? Dan zegt hij wat Emmanuel hem gezegd heeft, namelijk dat hij het verzoek overwegen zal. Maar vooral zegt hij dat hij zo diep onder de indruk gekomen is van Emmanuel, dat Emmanuel een vorst is die men tegelijkertijd moet liefhebben en vrezen. Ik althans, zo zegt hij, kan niet anders. Hij heeft hem lief vanwege zijn schoonheid en hij vreest hem vanwege zijn heerlijkheid. Zo gaat dat. Als de Heer in het leven van mensen werkt en als hij zulken onder de prediking van het woord brengt, onder de prediking van Christus, dan krijgt zo'n hart, ook al kent zo iemand hem nog niet in de persoonlijke ontmoeting, en al heeft hij nog nooit een woord van genade van zijn lippen gehoord, dan krijgt zo'n iemand hem toch lief. Afgedacht nog van de vraag of Christus zijn zaligmaker zal willen zijn. Emmanuel trok zich een ogenblik terug, zo zegt Bunyan, en hij weende. Maar ontwaakte begeerte heeft dat niet gezien, want toen lag hij op de grond. Maar wel weet hij, als hij hem gezien heeft, dat hij hem lief heeft. Wel weet hij dat Immanuel een vorst is om gediend te worden. En zo gaat de ziel naar Christus schoonheid uit. En zo komt er begeerte om zijn eigendom te mogen zijn. En zo komt er tegelijkertijd diep ontzag en heilige eerbied. Immanuel is zo groot en zo heerlijk, zo heilig en zo indrukwekkend. En dan is er de vrees, kan hij in zoveel heerlijkheid en heiligheid wel gemeenschap hebben met zo'n zondig mensenkind? Dan is er de vrees, kan de heilige zich wel inlaten met deze verdorven zondaar? En vandaar dan ook dat als geweten ervan hoort, hij vreest, want hij ziet dat nog niet als zo'n hoopvol teken. Dat Immanuel zich in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid geopenbaard heeft. Voor geweten is dat op dat moment niet anders dan een bode van de dood. Als de begeerte van het hart naar hem uitgaat om hem lief te hebben en te vrezen, is er het geweten dat ons op dat moment veroordeelt en aanklaagt. En zegt, gij hebt niets te verwachten van Immanuel, want hij zal zich zeker tegen u keren. Enerzijds ontwaakte liefde, anderzijds die diepe indruk van zijn heiligheid en de conclusie voor mij kan het niet meer. Zo gaat door dat werk van de Heere zo iemand de dood op alles schrijven. Let nog maar eens op ontwaakte begeerte als hij zijn tweede reis gemaakt heeft, samen met natte ogen. Dan moet hij zeggen wie hij is. En in zijn antwoord vernedert hij zich. Hij vernedert zich diep. Hij noemt zichzelf een dode hond. Grote gedachten heeft hij van zichzelf niet meer. Beslist niet. Net zo min als Abraham. Toen Abraham voor God stond en zei, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Abraham leefde vanuit diezelfde overtuiging dat hij een mens is, een zondig mensenkind. En we vinden dat ook bij Job. Als Job tot de Heere zegt in Job 9, indien ik mij zou wassen met sneeuwwater en mijn handen zou zuiveren met zeep, dan zult gij mij in de gracht induiken en mijn klederen zullen van mij gruwen. En iets dergelijks vinden we ook in de profetie van Jesaja. Als de profeet het volk als het ware de woorden op de lippen legt, doch wij zijn allen als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Zo wordt dat beleefd door Job, door Abraham, door Jesaja, door ontwaakte begeerte. Zo wordt dat beleefd als de Heere een mens aan het eind brengt met zichzelf en als hij hem werkelijk ook onder de indruk brengt van wie hij is, dan kan hij niet anders doen dan in ware verootmoediging voor de Heere buigen en zeggen, Heere, ik ben gans en al onwaardig. Maar al is hij dan niet meer, om het met de woorden van ontwaakte begeerte te zeggen, al is hij dan niet meer als een dode hond. En al draagt hij het koord van de veroordeling om de hals, hij kan toch niet anders doen dan aan de voeten van Immanuel gaan liggen. Totdat hij hem genadig zal zijn. Dan kan ontwaakte begeerte nooit over straat zonder dat koord om zijn hals. Hij is een veroordeelde. En hij stemt het toe ook. En steeds weer als we hem naar Immanuel zien gaan, dan gaat hij daar naartoe als zo'n veroordeelde. En dan komt het vierde verzoekschrift. En dan komt meer en meer ook in dat verzoekschrift tot uitdrukking dat mensenziel geleerd heeft de tollenaarsgestalte aan te nemen. Vergelijk ze nog eens met elkaar. Dat verzoekschrift dat bezorgd werd door de Heer begeerte tot leven, dat was een verzoek dat mensenziel zou mogen leven. Toen dat volgende verzoekschrift, dat eerste dat ontwaakte begeerte overbracht, daar stond schuldbelijdenis in. maar ook nog de begeerte om te mogen leven. En nu? Nu is het accent verlegd. Nu is de bekering doorgewerkt. Nu is er geen smeken om lijfsbehoud meer. Nu gaat het allereerst om de schuldbelijdenis. De erkentenis van eigen doemwaardigheid. Ja, nu wordt Emmanuel gerechtvaardigd, ook als hij mensenziel zou verdoemen. Nu wordt het vonnis erkend als billijk en rechtvaardig. Nu leren ze in mensenziel wat het is om verloren te gaan. En zo gaan ze waarachtige boetvaardigheid bewijzen. Zoals de boetvaardige moordenaar aan het kruis toen hij zei: wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar zo gaan ze ook ontdekken wat genade is. Zo komt er ruimte voor genade. Zo kan genade als genade beleefd worden, als onverdiende vrije gunst. En zo gaat de grond overal uit. Zo kan de Heer goed werk ook geen bodem meer zijn. Die kan voor mensenziel niets meer doen. Zo gaan ze in mensenziel beseffen dat aan onze kant alles tekort is. En heel treffend tekent Bunyan dat in de figuur van meneer Natoog. Wat een ootmoed kenmerkt deze man en zijn belijdenis. Hij heet Natte Ogen, maar hij weet niet of hij die naam terecht draagt. Want goede ouders, zo horen we hem zeggen, hebben soms verdorven kinderen. En zijn vader was wel een goede vader, meneer Berouw. En zijn moeder meende het ook wel echt en oprecht, maar is hij misschien zo'n verdorven kind van goede ouders? Maar hij heeft toch Natte Ogen en hij weet toch wat wenen is, jawel, maar hij heeft nog zoveel modder in zijn tranen gezien. En op de bodem van zijn gebeden heeft hij nog zoveel vuiligheid ontdekt. Hij schrijft er zelf niets voor. En ik kan er zeker geen pleitgrond van maken. En ik kan zich zeker op die gronden niet halverwege de weg naar de hemel wanen. Hij heeft geleerd wat Jeremia zegt: arglistig is het hart. Dodelijk, wie zal het kennen? Hebt u dat ook leren inzien en zo beleiden? Zou ontwaakte begeerte u hebben meegenomen naar de tent van Emmanuel? Mag u die naam dragen, Natte Ogen, kind van de Heer Berouw? Ontwaakte begeerte heeft het al tegen Emmanuel gezegd: ja, hij heet Natte Ogen, maar er zijn er meer die zo heten. Er zijn er inderdaad meer die zo heten. Er zijn er meer die tranen schreien hier op aarde. Er zijn er die hartverscheurend kunnen wenen over allerlei verliezen die ze lijden en tegenslagen die ze meemaken, maar die nog nooit geleerd hebben te wenen over de breuk en over de scheiding tussen God en hun ziel. Die nooit geleerd hebben te wenen over de vuile zonde en het God onterende van hun bestaan. Natte Ogen heeft over deze dingen leren wenen, over zijn zonde en over zijn zondigheid en over dat ongeneeslijke verdorven hart dat hij in zich omdraagt. En toch, hoewel hij weent in ernst en hoewel hij weent in alle oprechtheid, toch ziet hij nog zoveel tekort, zelfs in zijn treuren over de zonde. Hij kan daar ook niet mee voor God bestaan. Deze man is helemaal hulpeloos. Want hij zou nog hartelijker willen wenen. En nog gemeender zijn schuld voor God willen belijden. En toch mag Natte Ogen in de worsteling hier met Emmanuel overwinnen. Zoals eens Jacob de engel mocht overwinnen in Pniel. Toch mogen Ontwaakte begeerte en natte ogen bereiken dat Emmanuel genade gaat bewijzen. Hij doet dat nog niet direct. Hij verbergt zijn plannen nog. Het lijkt allemaal nu nog tot op dit moment hard en bits wat hij antwoordt. Vooral als hij bevel geeft dat de gevangenen voorgeleid zullen moeten worden en dat hij met hen zal doen naar het hem goeddunkt. Maar hij weet al wat hij doen gaat. Het is hem al bekend wat hij straks met de gevangenen zal gaan doen. Als hij ziet dat er waarachtige bekering is, ook al houdt die ziel zichzelf misschien nog wel voor een geveinsde, ook al weet die ziel misschien helemaal niet wat hij van zijn eigen tranen en zijn eigen berouw moet denken, als de Heere waarachtige bekering ontdekt door hemzelf gewerkt, als hij de ware droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt constateert, dan weet hij wat hij doen gaat. Dan gaat hij zijn woord waarmaken. En dat woord dat is, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat woord dat hij gaat waarmaken, dat is, hij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog. Die nederig knielen. En dan zal het eeuwig meevallen bij Emmanuel. We zingen Psalm 138. Het derde vers, 138, het derde vers. beginnen. Ik zou willen voorstellen om te zingen Psalm 102, het eerste vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. 102, het eerste vers. Mag ik gelegenheid geven om een vraag te stellen over het gedeelte dat we behandelen? Ja.
Tussen die eerste smeekbeden en die tweede smeekbeden, of laatste smeekbeden, ligt er wel eens jaren tussen. Je hoort wel eens oude mensen die dan.
Ja. Ja, nou is de Heere natuurlijk vrij, dat stel ik even voorop, in alles wat hij doet, ook in de manier waarop hij een mens onderwijs geeft. En als u dan nu vraagt of er tussen die eerste bede, dat eerste verzoekschrift en die volgende verzoekschriften wel eens jaren kunnen liggen, dan zeg ik op grond van die vrijheid, die vrije macht van de Heere, ja, dat kan inderdaad. U noemt daarbij dat er wel eens mensen zijn die later in hun leven tot een ruimer leven komen, tot een vaster vertrouwen, tot een overgave aan de Heere en een steunen op het woord van de Heere, terwijl ze daar voor die tijd de grootste moeite mee hadden en dat eigenlijk een onmogelijkheid voor hen was. En dan komt men later, en toch wel eens als er meer licht geweest is, tot de ontdekking, ja, de Heere is toch eigenlijk al veel eerder begonnen. Nou is dat laatste zeker waar. Ik denk dat iedereen die geleid wordt door de Heere, dat in zijn leven ook zal mogen erkennen dat de Heere al eerder begonnen is met zijn genadewerk dan dat hij zelf aanvankelijk dacht. Hoe komt dat? Wel, dat is, komt voor een deel hier vandaan, dat als de Heere begint te werken en als een mens anders wordt, laat ik het zomaar zeggen, echt anders, van binnenuit anders, dan durft hij dat allemaal nog niet zo direct voor werk van de Heere te houden. Dan heeft hij nog vaak de vrees dat dat maar een gewetenswerk is en dat dat maar een uiterlijke verandering is en dat dat maar van voorbijgaande aard kan zijn. En niet waar, we worden er ook voor gewaarschuwd in de schrift om op ons hart te vertrouwen en de schrift waarschuwt ons ervoor dat we een ander ook niet haastiglijk de handen op moeten leggen enzovoort. En als een mens eerlijk gemaakt wordt met zichzelf en werkelijk de dingen van dood en eeuwigheid en zijn eeuwige bestemming onder ogen gaat zien, dan zijn dat te ernstige zaken dan dat we dat allemaal maar lichtvaardig gaan nemen. Maar dan zien wij wel eens wat werk van de Heere over het hoofd. Althans, we lopen gevaar om in een zekere voorzichtigheid toch ook wel eens te vaak te denken, ja, maar dat kan niet van de Heere zijn, of te vragen, zou dat wel van de Heere zijn? Nu, als de Heere doorwerkt en er achteraf licht over geeft, dan is het ongetwijfeld waar, dan worden we er wel eens in bevestigd, ja, maar dan was dat toen ook al van de Heere. En dan was dat toen ook al door zijn werk in mijn leven. En dan is dat toch ook al een verhoring van mijn gebed geweest. En zo meer. Nou, denkt u, als we nou even naar het hoofdstuk van de Heilige Oorlog gaan, waar we vanavond mee bezig zijn. Dat, laat ik nou noemen, ontwaakte begeerte. Het al voor werk van de Heere zou durven hebben gehouden, als hij tot de inwoners van de stad zegt dat hij althans niet anders kan dan Immanuel liefhebben en vrezen. Dat houdt hij nog niet voor werk van de Heere. Maar het is het wel. Het is het wel. Dan komt hij later pas achter. He, dat die begeerte om hem te mogen kennen en om voor hem te mogen buigen, die begeerte is ook al door de Heere in het hart gelegd. Die begeerte om schuld te belijden enzovoort. Dus in dat licht gezien, ja, dan is er al in een veel vroeger stadium genadewerk van de Heere dan wij het er zelf voor durven houden. Dat is één element. Dat ligt in de manier van werken van de Heere. Er is ook een ander element en dat moeten we meer bij onszelf zoeken. Dat hangt samen met onze ongelovige natuur. En dan kom ik meer bij die verzoekschrift die u genoemd hebt. Kijk, al was nou mensenziel veroverd, al was die oorpoort opengebroken en al was dan de weg naar het kasteel eerst vrijgemaakt en tenslotte het kasteel zelf ook ingenomen en diabolus uitgeworpen en de heerschappij van Satan in het leven van mensenziel dus verbroken, dat wil niet zeggen dat ze nu allemaal in één keer op de plaats zijn waar ze zijn moeten. Voordat de mens rijp is om genade als genade te aanvaarden, moet de Heer hem inderdaad ook leren wat het is om veroordeeld te zijn. Want genade, dat is iets wat alleen de veroordeelde werkelijk kan waarderen. Oh, mensenziel begeert wel om te mogen leven. Maar dat zou best nog buiten het recht Gods om kunnen gaan op dat moment. Want voor dat recht Gods dat gekrenkt is, hebben ze nog geen oog. Is die begeerte om te mogen leven dan niet oprecht? Is dat verzoek om ontferming dan niet oprecht? Dat kan heel goed zo zijn. Maar ze moeten het nog leren daar, dat de Heere, dat Sion door recht verlost zal worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. En het kost tijd. Het kost genadearbeid van de Heere om een mens zo ver te brengen. En de Heere, zo tekent Bunyan, doet dat door eerst te zwijgen. Dan is daar een bidder en die krijgt geen antwoord. En toch kan hij niet laten om weer te bidden. Als u nou vraagt, ja, liggen daar jaren tussen, dan heb ik er toch moeite mee om daar ja op te zeggen. Vanuit de vrijmacht des Heren kan het natuurlijk wel. Maar ik denk vanuit de nood van mensenziel dat het niet mogelijk is. Als de nood van mensenziel werkelijk nood wordt en als ze de dood voor ogen hebben en als het geweten hen aanklaagt en als alles tegen hen getuigt en als de enige weg de weg naar de troon der genade is en je krijgt er geen gehoor, dan zal die nood nog sterker worden en nog zwaarder gaan wegen en dan wordt het roepen nog dringender en de bede om ontferming wordt nog hartelijker en dan leert de Heere een mens het om inderdaad het recht Gods te erkennen en de Heere toe te vallen in dat recht en te zeggen, Heere, als u nou nooit zou horen naar mij, dan zou het nog rechtvaardig zijn. En als u me nou in de poel zou werpen, zoals er in dat verzoekschrift staat, zou dat ook nog rechtvaardig zijn. Maar nochtans gedenk aan uw verbond. Zie, vanuit de vrijmacht des Heren kun je zeggen, daar kunnen jaren tussen, er kan een heel leven tussen liggen. Maar vanuit de nood van mensenziel gezien, zou ik zeggen, nee. Dan bindt de Heren die nood zo op en dan drijft dat zo uit. Wat er dus wel kan zijn, tussen het begin van het werk van God en het... het verzekerd zijn van Gods genade in het leven. Kijk, als je het zo terug wil brengen, dan is de Heere natuurlijk al begonnen met mensenziel toen die stad voor het eerst belegerd werd. Dat is al begin van Gods werk, toen daar voor het eerst al onrust ontstond. Dat was allemaal nog niet zalig maken, dat kan bij een ander nog overgaan. Bij degene bij wie de Heere werkelijk gaat werken. Degene die van eeuwigheid gekend zijn, die aan de Zoon gegeven zijn. En dat mag je van mensenziel zeggen. Daar ligt tussen dat begin en dat eind misschien wel eens een hele tijd. Uiteindelijk lees je van die generaals dat ze de winterkwartieren ingaan. Niet waar? Dus die belegering die duurt een poosje. Dat wel. Maar als het eenmaal begonnen is met de opening van de oorpoort en het werkelijk in je nood gezet worden, dan lijkt het mij toch, hoewel ik het ook niet ontkennen kan dat het kan, maar dan wordt er toch eigenlijk toch ook weer weinig van die nood gevoeld. Maar als, laat ik het dan zo zeggen, als de nood werkelijk nood wordt, dan moet er een antwoord komen. Dat antwoord kan alleen bij God vandaan komen, maar dan wordt het ook aanhouden en de Heere aanlopen als een waterstroom. En zoals Jacob dat zei, ik laat u niet los tenzij gij mij zegent. Ja, Kater, het zijn er twee tegelijk. Nou, goed, de bakker eerst. Ja, dat lijkt een tegenstrijdigheid, nietwaar? Aan de ene kant die smeekschriften indienen en aan de andere kant een welgevallen nemen aan de straffen voor de ongerechtigheid. Dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar dat is het niet. Kijk, het is alleen hier een bewijs van dat de mens het dan leert om te bidden om genade, maar niet buiten dat recht van God om. Het aanvaarden van je strafwaardigheid en van het recht Gods om ons te veroordelen, dat is één element. Maar dat betekent niet dat we nou zeggen, Heere, en ik ben het recht, ik ben het waard om verloren te gaan, het is uw recht om mij te verdoemen. Doe het nou maar. Maar dan wordt er, terwijl dat aanvaard en erkend wordt, tegelijk gevraagd, Heere, is er bij u nou nog een middel om aan die welverdiende straf te ontgaan? En weer tot genade te komen. Als God dan nee zou zeggen, dan heeft zo'n ziel van de Heere genade nodig. En dan krijgt zo'n ziel ook genade, bij wijze van spreken, om dan te aanvaarden. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar er is tegelijkertijd hoop in de ziel dat de Heere geen nee zal zeggen. Dat was eigenlijk ook, en je vindt dat hier in dit hoofdstuk ook terug, de gedachte die je in het Oude Testament vindt over die koningen van Israël, die goedertieren koningen zijn. Nou gaan die Syriërs met de koorden om hun hals naar die koning toe. Met andere woorden, koning, hier heb je nou de strop en je kunt ons zo ophangen. Dat hebben wij verdiend. Zo gaat ontwaakte begeerte ook naar Immanuel toe. Met de strop al om zijn hals. Hij erkent het, die heb ik verdiend. Dat is mijn lot. En als Immanuel die strop nou wil gebruiken om hem te doden, om hem om te brengen, dan is hij recht en rechtvaardig. Maar die Syriërs gingen naar de koningen van Israël tegelijk met de wetenschap, want dat was hun gezegd, de koningen van Israël zijn goedertierenkoningen. En zo gaat ontwaakte begeerte ook naar Immanuel toe. Met de erkenning, ik heb de dood verdiend door mijn wetsovertredingen en door mijn zonden en mijn rebellie en heel mensenziel met mij. Maar Heere, gij zijt genadig en barmhartig. En je vindt dat keer op keer in de psalmen bijvoorbeeld. Als daar schuld beleden wordt en de strafwaardigheid wordt uitgesproken, dan wordt er toch een beroep gedaan op de ontferming en op de barmhartigheid Gods. En dan wordt de Heere gesmeekt, maar Heere, mocht u behagen u af te keren van de hittigheid van uw toorn. Dat is geen tegenstrijdigheid. Want bij de Heere is dat mogelijk. In hem, dat wil nou zeggen in Christus, hebben de gerechtigheid en de vrede elkaar gevonden. Daar is het recht van God om te straffen verenigd met het recht van God om te behouden. Emmanuel zegt dat straks ook. Dat moet dan een volgende keer uitvoeriger aan de orde komen. Emmanuel zegt dat straks tegen die gevangenen. Als hij hen ook schuld heeft laten belijden, dan zegt hij tegen hen: ik heb van mijn vader het recht ontvangen om te straffen. En ik heb van mijn vader het recht ontvangen om te vergeven. En dat laatste doe ik. Zie, hij heeft de bevoegdheid op grond van datzelfde recht. En dat is dan op grond van zijn eigen werk. Op grond van zijn eigen lijden en sterven. Hij heeft de bevoegdheid om zowel het een als het ander te doen. En als de mens erkent: ik heb de dood verdiend. En Heere, gij zijt recht als u me straft. En nochtans ontferm u mijner, dan is dat geen tegenstrijdigheid, want dat is nou gebaseerd op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Kater had ook nog een vraag. Ja, goed, dan komen we daarop terug. Ja. Ja. Ja, ja, nou, dat komt inderdaad dan neer op wat ik zo pas ook al zei. Als het nood is en het is werkelijk beleefd als nood, dan geloof ik dat er wat gebeuren moet. Je kunt niet altijd in de nood blijven. Je kunt niet een drenkeling blijven. En het is waar wat u zegt. Kijk, je kan natuurlijk wel over de ellende praten en je kan de ellende bespreken. En je kan het hebben over wat een drenkeling nou allemaal voelt als hij een drenkeling is. Maar dat kun je dan ook vanaf de kant met elkaar bespreken, zonder dat je erin zit, zonder dat je het ondervindt. En dan kan het inderdaad wel lang duren, althans zo lijken. Maar als het werkelijk als nood en als ellende beleefd wordt en als schuld voor God en als een breuk tussen de Heere en onze ziel en als God die we, tegen wie we gezondigd hebben en die we toch niet kunnen missen, en als dat in ons leven gaat komen, nietwaar, enerzijds dat liefhebben van de Heere en tegelijkertijd dat vrezen, dan dringt het om een antwoord. Dan zegt ontwaakte begeerte met natte ogen tegen Emmanuel: laat het niet kwaad zijn in uw ogen dat we hier alweer zijn. Dat is niet om het u moeilijk te maken. Dat is niet omdat we onszelf zo graag horen spreken. Maar omdat de nood van mensenziel ons dringt. Zo is het. Wat zegt u? Ja, er is de rust op gezegd. Ja, zeker. Ja. Ja. En wie nu nog? Ja, van der Laan. Ja.
Ik had iemand kennen en die had de doodkracht. En dat zou 2 dagen later uitgevoerd worden. En toen heeft hij in die 2 dagen tijd is die helemaal tot omgekeerd.
Ja.
Iedereen is eigenlijk gestopt met die jongen. En waar het drama geschreven, de Heer Jezus met elkaar, alles wat er in de verkeerde was. Want toen kwamen ze in de gevallen en ik vond het gaan rekken van waar.
Ja, dat is natuurlijk moeilijk te onderscheiden, nietwaar? Dat is de vraag van wat is echt en wat is niet echt. Wat is in de bekering echt en wat is niet echt? Je vindt dat inderdaad in dit hoofdstuk ook. Ontwaakte begeerte zegt dat al. Als de naam van zijn buurman genoemd moet worden, dan zegt hij tegen Emmanuel: hij heet Natoog, maar er zijn er meer die zo heten en die naam niet verdienen. En Natte Ogen zegt dat van zichzelf eigenlijk ook. Dat hij niet weet of hij die naam wel terecht draagt. Dat is in de schrift meerdere malen het geval, dat er naast de waarachtige bekering gewezen wordt op bekering die alleen maar bekering lijkt, maar waar het wezen, het ware wezen aan ontbreekt. En dat gaat soms ook met tranen gepaard. Neem Judas. Nou, als je nou van Judas niet meer weet dan Alleen dat hij de Heer Jezus verraden heeft, maar ook dat hij met schuldbelijdenis teruggekeerd is naar de overpriesters en gezegd heeft, ik heb verraden onschuldig bloed. Dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch een eerlijke belijdenis. Dat is toch, ja, wie twijfelt eraan de oprechtheid van die belijdenis? En zo heb je het bij Kain, en zo heb je het bij Saul, zo heb je het bij Agab, zo vinden we het bij verschillende in de schriften. Mensen die, Esau heeft ook tranen geschreid, maar het was toch geen waarachtige bekering. De Heere zegt bij Hosea ook zoiets, nietwaar? Dan is er ook een bekering, althans de profeet roept ze ertoe op in het 6e hoofdstuk van Hosea en dan lijkt het volk daarin te volgen. Dat is Hosea. Hosea 6, het begin, die verse kent u wel. Dat gaat over, komt laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft ons verscheurd en hij zal ons genezen. Niet waar? Dan zie je het volk zo gaan op advies van de profeet tot de Heere terugkeren, hopende dat hij genezen zal. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en de vroege regen des lands. Nou zeg, dat is toch prachtig. Dat is nou in allerlei opzichten een uiting van bekering, een uiting van geloof, een uiting van vertrouwen, een hopen op de Heere. En als dat dan allemaal gezegd is en allemaal zo lijkt, zo mooi lijkt, dan zegt de Heere, wat zal ik u doen, Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda, terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw die heen gaat. Zo geoordeelt God over die bekering van Israël. Dan blijkt dat het voor de Heere geen waarde heeft. Dan is het net als een dauw in de morgen die een ogenblik er is en die dan als de zon opkomt verdwijnt. En hoe kun je dat nou onderscheiden? Ik denk dat dat verschrikkelijk moeilijk te onderscheiden is. Dat was voor Paulus bijvoorbeeld ook niet te onderscheiden. Wat er nou echt was in het leven van Demas of wat niet. En ik denk dat wij mensen met onze beperkte inzichten en die bovendien geen hartekenners zijn, ons keer op keer zouden kunnen vergissen. Daarom past ons het oordeel ook niet. Daarom zegt de Heere Jezus ook dat wij dat oordeel niet mogen uitspreken. Zeker niet uitspreken en nog niet eens denken. Wij moeten ook niet met de meetlat rondgaan met de duimstok om te kijken wat nou naar ons oordeel echt is en wat niet echt is, want we zijn alleen maar geneigd om ons te vergissen. Zowel naar de ene als naar de andere kant. We zullen er één bij rekenen die de Heer er niet bij rekent. We zullen van zo iemand zeggen, zoals die in Hosea 1 getekend wordt, nou kijk, dat is nou echt niet waar. Dat is nou echt iemand die tot de Heer wederkeert. Dat is nou echt geloofsvertrouwen, dat is nou echt schuldbesef. En dan zegt de Heer, ik zie er niks anders in dan een opkomende morgenwolk. En we zullen aan de andere kant zeggen, nee, dat is het niet, dat is het niet, dat klopt niet, dat is anders dan ik gedacht heb, dat is anders dan ik gemeend heb, dat is anders dan ik altijd gehoord heb, dat kan niet overeenkomen met hoe de Heer het zijn volk leert. En de Heer zegt, maar ik reken hem er wel bij. He, zo kan het toch, dus laten we heel voorzichtig zijn, maar laten we wel weten en ons ook bewust zijn van de mogelijkheid dat er dingen zijn die erop lijken, maar die niet echt zijn. Dat zegt de schrift, dat er geloof is dat wij wel voor geloof houden, maar dat de Heere niet voor geloof houdt en dat er bekering is die geen ware bekering is. Niet waar? We onderscheiden ook tussen waar geloof en aan de andere kant historisch geloof, zalen of tijdgeloof, wondergeloof enzovoort. En je hebt allerlei bekeringen, ook de bekering van de zonde tot de deugd. Nou, dat kan met een hoop aandoeningen en met een hoop onrust en met een hoop gewetensovertuigingen en met een hoop tranen ook gepaard gaan. Mensen wenen over hun zondig verleden en nou leven ze heel anders, maar het is niks anders dan een gereformeerd leven, een verbeterd leven, hervormd aan de buitenkant alleen. Het is opgeknapt. We hebben het er wel eens eerder over gehad. De Heere Jezus waarschuwt voor zo'n bekering in die gelijkenis van dat huis dat met bezemen gekeerd en versierd was. Maar later blijft leeg staan en dan komt de duivel met 7 anderen die nog erger zijn dan hij zelf terug. En dan wordt het einde van die mens erger dan het begin. Laten we erom denken dat die dingen er zijn. En voor onszelf gewaarschuwd zijn. Voor onszelf. Niet in de eerste plaats voor een ander. En eigenlijk beproeven zichzelf of hij in het geloof is. En niet een eigenlijk beproeven een ander of hij of zij in het geloof is. Ik geloof dat die waarschuwingen voor schijn, voor bijna, voor de mens persoonlijk in de schrift staan. De Heere Jezus zegt dat ten aanzien van de vrouw van Lot. En het is bedoeld om door iedere hoorder op zichzelf toegepast te worden met de vraag: ben ik als zij? Gedenkt aan de vrouw van Lot. En zo zijn er dus inderdaad waarschuwingen. Maar als u mij vraagt of dat nou makkelijk te onderscheiden is, dan zeg ik nee. Het was voor nat oog zelf niet eens doenlijk om te zeggen of het nou allemaal oprecht was bij hem of niet. Nog meer vragen? Ja? Ja, maar de bakker heeft al een beurt gehad. Ja.
Als we in dit verband even een vraag stellen, mede naar aanleiding van de preek van zondagavond.
Ja.
U preekt toen over de aanvechting en maakte toen een scherpe scheiding tussen enerzijds de aanvechting en anderzijds de overtuiging van zonde en schuld. Wat de aanvechting betreft, spreekt de catechismus erover dat de aangevochten verzekerd
Nee. Nou, dat is een hele lange vraag die ik misschien zo al antwoordende hier en daar herhalen zal. Ik bedoel nou speciaal voor de luisteraars voor de kerktelefoon, die ik toch eigenlijk ook altijd zo probeer in gedachten te hebben als ik hier sta. De vraag is eigenlijk in de eerste plaats naar aanleiding van de preek van zondagavond, toen het ging over de aangevochtenen die zich in hun aanvechtingen, in de hevigste aanvechtingen, verzekerd mogen houden en zich mogen vertroosten met het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft en dat zeker is waar de grond voor de zaligheid in ligt. Dat is dus een boodschap, een advies dat door onze catechismus meegegeven wordt aan degene die kennis aan Gods genade, kennis aan Christus en aan zijn heilswerk hebben ontvangen. Daarentegen ontdekte harten, ontwaakte gewetens, mensen die verontrust zijn, die de ontdekking gekomen zijn van de schuld in hun leven en van de verlorenheid en de nood in hun leven, die worden niet bedoeld in de eerste plaats in zondag 44. Dat zijn nog niet die aanvechtingen die hier aan de orde zijn. Maar ten aanzien van zulken vinden wij ook niet het advies om zich nou maar verzekerd te houden en zich nou ook maar ganselijk te vertroosten met het werk van Christus en de belofte Gods daarin. Nou, dat lijkt bevestigd te worden in het gedeelte wat we vanavond voor ons hebben, want daar is nou zo'n ontwaakt geweten, daar is een opengebroken stad, daar is een stad die, daar zijn mensen die, ja, denk maar aan de naam van de gezant, wier begeerte ontwaakt is, en de naam van zijn buurman, die hebben leren wenen over de zonde. Tot zulken wordt niet gezegd, nou geloof dan maar dat Immanuel genadig is. Geloof nu maar, en dat is eigenlijk de boodschap die in zondag vraag 44 tot ons komt. Geloof nu maar dat dat werk van Christus u ten goede komt. Kijk, dat laatste kun je niet zonder meer zeggen. Of je moet de bewijzen van het genadewerk van Gods geest in zo'n leven ontdekken. Je kunt die boodschap van geloof nou maar dat Christus voor u gestorven is en dat dat heil van Christus u ten goede komt en dat Christus voor u nedergedaald is ter helle enzovoort en voor u het leven heeft verworven. Die boodschap kun je niet zomaar aan iedereen brengen. Die boodschap is een boodschap die gebracht mag worden en moet worden aan alle die de Here in oprechtheid vrezen. Of zoals ze hier dan genoemd worden, de aangevochtenen die nochtans weten van mijn Here Jezus Christus. Aan mensenziel kan het op dat moment ook nog niet gebracht worden. Christus is uw borg en zaligmaker. Wat kapitein Overtuiging zegt, dat gaat wel een beetje in die richting, maar dat is toch nog niet hetzelfde als de belofte. Hij is voor u gestorven. Hij is uw redder van het verderf. Overtuiging zegt inderdaad, zoals zo pas is opgemerkt, je kunt het licht wagen, even zien waar het staat. Ja, ik zie het hier. Hij adviseert ze dus om met het koord om de hals te gaan en op niets anders te pleiten dan op genade. Niettemin, zo zei hij, is onze prins goede tieren, je kunt het licht wagen het door de hand van iemand uit uw stad af te zenden. Zeker, dat is dus de boodschap dat hij goede tieren is. Dat mag gezegd worden tot een ieder zonder enig onderscheid. Dat is nog wat anders dan dat kapitein Overtuiging zegt ook niet, hij is uw genadige zaligmaker, dus vertrouw daar maar op. Het is eigenlijk een aansporing die hij geeft, een advies dat hij geeft van, jawel, u vraagt mij nu wel om uw gezant te zijn, maar dat kan ik niet doen. Maar ik zou u toch willen zeggen, ga erheen, hè, ga toe, denk ik aan de woorden van Hebreeën 4, met vrijmoedigheid tot de troon der genade, want de Heere is de hoorder der gebeden en de Heere is welwillend en hij heeft belofte gegeven dat een ieder die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen enzovoort. En zo mag je tegen een ontwaakt geweten spreken, zo mag je zelfs tegen een onbekeerde spreken. Zonder dat je hem nou eigenlijk zegt, de Heere is uw zaligmaker. Nee, dan ga je spreken vanuit de aanbieding van de genade. En die komt tot allen en eigenlijk zonder onderscheid. En wat is de enige voorwaarde om erin te delen? Dat is tot hem komen, in hem geloven, op hem vertrouwen. En zo mag je iemand, en zo mag zeker kapitein Overtuiging dat ontwaakte mensenziel aansporen, zend nu maar bode. Zend nu maar bode, maar hij zegt er wel tegelijk bij, maar zorg ervoor dat zo iemand alleen gaat bidden om genade. Dat is denk ik het hele onderscheid, maar dat is gewoon op een andere categorie gericht. De categorie in vraag 44, dat is de categorie van de gelovigen, van degenen die deel aan de genade gekregen hebben en daarin door Satan bestreden en aangevochten worden. En mensenziel, dat is een stad die alleen maar, ja, op dit moment tenminste, in gewetensovertuiging en onder het werk van de geest der uitbranding gekomen is en die op de knieën moeten komen. Ja? En ik zou ook niet weten waar in de schrift en waar in de belijdenis zulke mensen het advies krijgen. Nou, dan moet je maar geloven dat de Heere Jezus voor je gestorven is. Dat is een onjuist advies. Dan bouw je iemand op in een geloof. Stel voor dat hij dat al zou doen. Stel voor dat hij dat al zou kunnen doen. in zijn nood en in zijn ellende zich te behelpen met een bepaald geloof. Maar hij kan het niet eens. Dat is juist het probleem. Als ze in mensenziel de boodschap zouden horen van overtuiging of van wie dan ook. Nou, geloof nog maar in de goedheid en in de genade van Emmanuel. En alles zal door hem wel in orde gemaakt worden. Dan zeggen ze in mensenziel, maar wat is onze grond? Want die heeft zijn aangezicht voor ons verborgen. Toen we voor het eerst zagen. Hoe kunnen we dan geloven? Dan zal dat geloof toch moeten rusten in hemzelf. Dan zal hij toch zijn aangezicht eerst in gunst aan ons moeten laten lichten. En dan heb je houvast om dat te geloven. Je kunt wel geloven dat hij goede tieren is. Dat mag en dat moet ook. Want wie tot hem komt moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Zonder geloof kun je niet tot de Heere gaan. Ook niet in het eerste begin. Maar dat is niet het geloof dat hij de mijne is. En dat ik de zijne ben. En dat ik voor zijn rekening lig. Nee, dat is dat het geloof dat hij voor zondaren genadig is. Het geloof dat hij zondaren tot zich wil trekken. Het geloof dat hij inderdaad degene nodig die arm en bedrukt en beladen zijn. En dat hij ze niet ledig weg zal zenden. Dat geloof mag er zijn. Dat geloof mag ook aangeprezen worden. Maar het geloof dat het nou voor mij is. En dat het voor altijd goed is. Dat is pas vanuit de bediening uit hemzelf. Wat zegt u?
Is die man al in die toestand dat hij zo hard van deur is? Dat de hele wereld verkeerd kan worden, maar kan worden van alle mensen.
Hierin?
Dat hij nou een aanbod heeft.
Of hij in de toestand is dat de hele wereld bekeerd kan worden, behalve hij zelf. Ja. Ja, dat zal er wel in zitten. Dat element brengt Bunyan er niet zo bij ter sprake. Maar ik denk even aan die twee gezanten. Kijk, als je in die gestalte bent, dat je modder in je eigen tranen ontdekt en vuiligheid op de grond van je eigen gebeden, en dat je er op geen enkele manier aanspraak op kunt maken dat de Heere je genade zal willen bewijzen, dan geloof ik dat je ja, eerder geloven kunt dat een ander zalig kan worden dan dat je voor jezelf geloven kunt. Dat geloof ik wel. Als iemand zo met het zichzelf aan het eind gebracht wordt en zo de grond overal uit leert verliezen en zo'n armzalig schepsel in eigen waarneming gaat worden die voor de Heere niets heeft, dan denk ik dat je gelooft, ja, mijn buurman zal er eerder zijn dan ik. Ja, dat zit er wel in. Wie nog? De bakker had nog een vraag, ja?
Een zondaar die de zonden zijn vergeven, heeft die aanstoot zijn hart op de zaligheid? Of gaat die, moet hij nog een tijdperk van strijd in?
Recht op de zaligheid, wat bedoelt u daarmee?
Ja, dat hij wanneer, of dat hij dan direct na de vergeving van de schuld en zonde, of dat hij daar recht heeft dan op het eeuwige van leven.
Oh. Als de vraag is dus of iemand die vergeving ontvangen heeft en dus vrijgesproken is van schuld en straf, terstond ook recht heeft op het eeuwige leven, of dat hij eerst nog een tijd van strijd in moet. Ik geloof dat onze catechismus dat inderdaad ook terecht zegt. Waar de rechtvaardiging ontvangen wordt, daar is tegelijk ook het recht op het eeuwige leven. Niet waar, de rechtvaardiging is toch dit, dat iemand uit de staat van een veroordeelde wordt overgezet in de staat van een vrijgesprokene. Dat hij overgezet wordt van de staat van een ter dood veroordeelde in die van een erfgenaam van het eeuwige leven. En met dat de rechter dit oordeel uitspreekt, dit vrijsprekende oordeel, is zo iemand niet alleen zijn zonde kwijt en het vonnis des doods kwijt, maar heeft hij volkomen recht op het eeuwige leven. Dat houdt dan in dat de duivel geen enkel recht meer op hem heeft. Hij is door God aan Gods kant gezet. Hij is voor het eeuwige leven bestemd. Dat hij daarna vaak nog een strijd door moet, ja, dat hangt samen met het feit dat hij wel gerechtvaardigd kan zijn, maar dat hij hier nog op aarde leeft. En niet alleen te midden van vijanden verkeert, maar ook nog een verdorven hart met zich omdraagt, dat in beginsel wel vernieuwd is en waarin de geest ook zijn intrek wel genomen heeft, maar dat nog in allerlei opzichten de kenmerken van een verdorven hart draagt. Hè. Er is ook nog die oude mens, die is in de rechtvaardiging niet verdwenen, die verdwijnt pas, die sterft pas in het uur van sterven. Maar al is een ziel gerechtvaardigd, dan is die oude mens er nog altijd bij. En dat hangt dan inderdaad ook, dat is de oorzaak van de strijd die ook voor Gods verloste, ik bedoel in beginsel verloste kinderen, overblijft. De strijd des geloofs, de strijd tegen de vijanden, de strijd ook tegen je eigen verdorven bestaan. Maar dan, ja, dat doet aan de rechtvaardiging niks af. En dat doet aan het recht op het eeuwige leven ook niets af.
Ja? Wanneer we een grond gaan maken van de rechtvaardiging, dan moet
dat
toch ook
weer de
grond onderuit.
Ja, een grond van de rechtvaardiging is natuurlijk net zoiets als een grond van de bekering en een grond van allerlei ondervindingen. De grond ligt ook niet in wat de rechtvaardiging is of wat je daarin ondervonden hebt of in wat de bekering is. Net zo min als dat bij natte ogen de grond in zijn tranen lag. Maar de grond ligt uiteindelijk alleen in het werk van Christus. Ik heb dat er niet bij genomen, maar dat is dan een apart onderwerp. Maar de grond voor het behoud van mensenziel is het feit dat Immanuel zegt: ik heb het recht van mijn vader ontvangen om u de zonde te vergeven en dat doe ik. Daar ligt de grond. De vrucht is dat zo'n ziel vrijgesproken is van schuld en straf en recht heeft op het eeuwige leven. En dat dat met ervaring en beleving gepaard gaat, dat is ook zo. Maar daar ligt de grond niet in. De grond ligt altijd en alleen maar in het spreken Gods, of anders gezegd in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Je kan ook zeggen, de grond voor de rechtvaardiging ligt in de dood van Christus, in de opstanding van Christus, noem maar op. Wij zullen voor de grond altijd naar de dingen buiten onszelf moeten. He, wat God gedaan heeft in zijn Zoon en wat hij toepast door zijn geest. Ja. Nog iemand?
Dominee, ik zou graag willen weten wat het betekent dat Prins Emmanuel zegt na de inname van de stad, na de verandering van de stad, toch nog buiten mensen ziet leven.
Ja. Wat betekent het dat Emmanuel voorlopig toch nog, al is hij dan in de stad geweest, buiten de stad zich ophoudt? En je zou erbij kunnen vragen, wat betekent het dat intussen de kapiteins Boanerges overtuiging, oordeel en executie nog in de stad zijn? Die gaan eruit als Emmanuel er voorgoed ingaat. Hè? Nou, voorlopig laat hij die generaal staan nog achter en trekt hij zichzelf nog terug. Dat laatste van die generaals, dat is begrijpelijk, niet waar? Mensenziel moet tot schuldbelijdenis komen. Mensenziel moet tot aanvaarding komen van de straf, de billijkheid van de straf. Mensenziel moet gaan erkennen dat de Heere recht is en dat zalig worden alleen in de weg van recht kan. Ze moeten gaan erkennen en beleven dat je alleen behouden kunt worden als God er geen schade van leidt. Met andere woorden, als zijn recht en zijn deugden er niet door geschonden worden. In het begin willen ze zalig worden buiten het recht van God om. Ze willen zalig worden alleen door middel van de deugd van de barmhartigheid Gods. Als de Heer nou maar barmhartig is, dan mogen we blijven leven. maar dat zij door hun zonde het recht geschonden hebben en dat de Heere daarin gekrenkt is en dat er een laster op de naam des Heeren ligt, want nou kan Satan, nou kan diabolus zeggen, ja ziet u wel, u had de mensenziel niet goed geschapen. Daar hebben ze in mensenziel nog geen erg in. En om ze daar nu te brengen, houdt hij in de eerste plaats zijn aangezicht verborgen. Als hij er geweest is en een indruk van zijn persoon heeft achtergelaten, gaat hij eruit. Maar hij laat het gerucht van zichzelf steeds weer in de stad verkondigen. Door ontwaakte begeerte die hem gezien heeft en die zegt, oh hij is zo lieflijk en hij is zo heerlijk. Niet waar? Ze zijn in mensenziel niet zonder de prediking van Immanuel. Daar zorgt hij ook voor. Zonder dat hij dat nou speciaal ontwaakte geweten, ontwaakte begeerte opdraagt. Hij geeft zo'n indruk, afdruk van zijn heiligheid en van zijn liefde in de ziel van deze gezant, dat hij er niet over zwijgen kan. Om zo in het hart van mensenziel al meer de begeerte naar Immanuel te verwekken. Dus hij doet twee dingen. Hij laat ze in het onzekere om ze tot schuldbesef en tot aanvaarding van het vonnis te brengen. En hij houdt zich verborgen om zich des te begeerlijker te maken. En daar hangt mee samen dat hij voorlopig die generaals die onrust veroorzaken, want dat was hun taak, overtuiging, oordeel, die schrik veroorzaken. Hij laat die generaals ook daar, opdat ze daardoor des te meer zullen worden uitgedreven tot die plaats van een boetvaardige schuldenaar die het voor de Heere gaat belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dus het is eigenlijk allemaal gericht op dat ene doel. Mensenziel moet komen op de plaats waar ze alle rechten verliezen en waar ze verloren kunnen gaan en zo gaan leren om zalig te worden uit genade alleen. Daarom verbergt hij zich, daarom trekt hij zich terug, daarom die generaals, daarom die harde woorden, die oor bedoeld zijn om schrik te veroorzaken, daarom die stem van het geweten, daarom al die schrik en die vrees in de stad, want ze moeten op de knieën komen. Ja? Maar ondertussen, en dat zie je dus ook, zo'n ontwaakte ziel blijft niet verstoken van de prediking van Immanuel. En dat werkt ook wat uit. Dat lokt hem ook uit. Goed, dan zijn we zo ongeveer aan het einde gekomen. We hebben dus besloten om vanavond dan voor dit seizoen de laatste keer onze Bijbelkring te houden. En we hopen in het najaar verder te gaan. Dat wordt u dan te zijner tijd wel bekendgemaakt wanneer dat zal zijn. Ja, Broeder de Bakker. Oh. Hartelijk dank.
Dank u om de prediker zegt. Te veel lezen is vermoeiend als vlees is, maar u zult de goede middelweg wel weten te vinden.
Ja, ik ben u heel dankbaar, broeder de Bakker. Ik ben het met één ding niet eens. Ik ving in uw woorden één woord op. En over de rest, daar spreek ik dan niet. Daar stem ik mee in. Maar één woord, dat is niet juist. De uren die ik opgeofferd heb. Zo is het niet. U bedoelt het natuurlijk zo niet, maar ik vind het zelf ook een vreugde en het stemt mij tot dankbaarheid dat ik dit doen kan en doen mag in uw midden. Het geeft mijzelf, om eerlijk te zijn, ook veel voldoening. Ik ben dankbaar dat er ook steeds een goede belangstelling voor blijft bestaan. En dat we met elkaar ook op deze dinsdagavonden, zij het dan op een andere manier dan zondags, maar toch mogen proberen om iets van het woord van God te verstaan en het licht van zijn genade op te vangen. En iets te zien ook, zeker nu we met het boek van Bunyan bezig zijn over het werk dat de Heer voor en in een mens doet. Dus ik ben... in de eerste plaats dankbaar voor de gelegenheden die er zijn, die de Heere ons geeft. En overigens, ik waardeer ten zeerste wat u hebt overhandigd, ook namens de deelnemers, voor mijn vrouw en voor mij. Ik hoop er een dankbaar gebruik van te maken. En dat woord van prediker, dat ken ik. Of ik nou de gulden middenweg weet, ik weet ook nog nooit precies wat prediker daar nou mee bedoeld heeft. Wat voor soort boeken hij bedoeld heeft. Ik moet zeggen, het is voor mij wel eens een vermoeienis om te lezen. Hoewel toch niet zo vaak. Als de begeerte er is om zelf ook voortdurend onderwijs te zoeken, dan is het niet gauw genoeg. En daarom is elke boekenbon ook weer welkom. Dank u. En dan graag weer tot ziens, beleven en welzijn na de vakantieperiode. We zullen samen nog zingen Psalm 25, het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. Samen danken. Genadige en barmhartige God, wij komen aan het einde van ons samen zijn, het laatste ook in dit seizoen, voor uw heilig aangezicht om uw grote naam te erkennen. Heren, laten we met wat we gehoord hebben vanavond ook tot onszelf mogen inkeren. We kunnen over deze dingen spreken, maar het zal toch vroeg of laat zal het wel zijn beleving moeten worden. We zullen er toch iets van moeten kennen, Heere, van die hartelijke begeerte naar u. en van die oprechte erkenning van zonde en ongerechtigheid en van die hartelijke belijdenis voor uw heilig aangezicht dat wij gezondigd hebben. En we zullen het toch ook leren, heren, dat wij op onze eigen werken niet kunnen bouwen en steunen. En zelfs op onze goede werken, op onze tranen en gebeden nog geen staat kunnen maken. O, leer ons door uw geest alles wat we moeten kennen tot zaligheid. Opdat wij, zoals mensenziel, in nederigheid voor u mogen knielen. En zo van u uw wegen mogen leren. En dat we dat vertrouwen in ons hart mogen hebben, Heere. En dat dat ons ook vrijmoedigheid mag geven in het naderen tot u. Al moeten wij schuld belijden en al klaagt ons geweten ons aan dat de koning Israëls een goedertierenkoning is. Laat dat ook als vrucht van het werk van overtuiging in ons hart geschreven staan. De Heere is een genadig en een goedertierengod. Opdat we zo ook met vrijmoedigheid toegaan tot uw troon, geholpen te worden, barmhartigheid te verkrijgen. Heere, heb dank voor deze gelegenheid ons gegeven en voor de vele keren dat we hier samen mochten zijn. Laat het vrucht dragen, laat het winst mogen opleveren, laat het dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw koninkrijk in ons midden, in ons leven. Vergeef ook genadig al onze zonden, alles wat ons aan ongerechtigheid en boosheid en verdorvenheid aankleeft en wat in ons woont, Heere, doe verzoening over al het verkeerde en was ons in uw bloed, o dierbare heiland. Breng ons ook ter bestemde tijd weer samen, spaar en draag ons en hoor ons gebed in de vergeving onzer zonden om Jezus wil alleen. Amen.